Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, gevende hen verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen het eerste en het derde vers van Psalm 50. Der goden God verheft zijn stem met macht, en de hemelen zijn getuigen van zijn recht. 1 en 3. Van 50. Het 24ste hoofdstuk van het evangelie naar Matteüs. En daarvan lezen we de versen 29 tot en met 44. Matteüs 24, de versen 29 tot en met 44. Na de schriftlezing zingen we Psalm 130, derde vers. Ik blijf de Heer verwachten. En terstond, na de verdrukking van die dagen, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen al de geslachten der aarde wenen. En zullen de Zoon des Mensen zien, komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve. En leert van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Alzo ook gij, lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan, totdat al deze dingen zullen zijn geschied. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Doch van die dag en uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn Vader alleen. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe in welke Noach in de ark ging, en bekenden het niet totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Als dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in de molen. De ene zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Waakt dan, want gij weet niet in welke uren uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat zo de Heer des Huizes geweten had in welke nachtwaken de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom zijt ook gij bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen. Van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen vanavond opslaan onze Heidelbergse catechismus, die ons spreekt over de laatste trap van Christus verhoging, zondag 19. Het laatste gedeelte van die zondag, vraag en antwoord 52. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichten hoofden even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwachtte, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Laten wij eerst samen bidden. Genadige God, u geeft ons ook vanavond weer de gelegenheid om ons te zetten onder de verkondiging van uw woord, en voor die zegen danken wij u ootmoedig. Laat dat woord van u nu ook werkelijk zijn kracht mogen doen. Laat het mogen worden verkondigd, heren, precies in overeenstemming met de bedoeling die dat woord heeft, met de bedoeling die de Heilige Geest met dat woord heeft. En laat het door ons ook mogen worden ontvangen, heren, kon het zijn in een hart dat door u klaargemaakt en gereed gelegd is om het woord te ontvangen, opdat het ook in ons leven niet alleen zal binnenkomen, maar opdat het ook zal blijven en opdat het zijn kracht zal mogen doen. Als we het vanavond zullen hebben aan de hand van ons leerboek over datgene wat nog wacht, maar wat ook beloofd is en wat in de schriften vast ligt als een zekerheid die, al is het dan nog toekomst, toch zeker ook geschieden zal, de wederkomst van de Heere Jezus straks op de wolken des hemels, dan zullen we ongetwijfeld hebben te spreken over een zeer ernstige zaak, een zaak die onze aandacht ook in alle opzichten waard is, al was het alleen maar vanwege het feit dat wij nu al weten dat we een keer die dag zullen meemaken en dat we het allemaal zullen beleven, ook al zouden we al jaren in het graf hebben gelegen. Want aan de komst van de Heer Jezus zal tegelijkertijd ook gepaard zijn de wederopstanding des vleeses, en dan zullen ze toch allemaal voor de rechterstoel gedaagd worden. En niemand van ons zal daar ontbreken. Want u slaat niemand over en niemand blijft erachter in het graf. Maar niet alleen vanwege dat moment dat we allemaal daarbij zullen zijn, is het een gewichtige zaak. Ook vanwege datgene wat daar dan gebeuren gaat. Want daar vallen de laatste beslissingen. En dat zal dan ook onherroepelijk zijn, wat de rechter dan tot ons zal zeggen. En heren, eigenlijk kunnen we het hier op aarde al weten wat hij dan zeggen zal. Want zal het dan werkelijk goed zijn? Zullen we dan werkelijk mogen horen, komt gij gezegende mijns vaders? Dan hebt u, Heere Jezus, door uw Heilige Geest ons dat hier op aarde al in beginsel leren vertrouwen. En dan zal er hier op aarde in ons leven al zoveel veranderd zijn, dat wij niet langer in onze zonden konden voortleven, maar dat we u gingen nodig krijgen. En dat wij met berouw en met belijdenis van zonde tot u de toevlucht hebben leren nemen. En dat we zo een schuilplaats nodig kregen en die gezocht hebben en vinden mochten in dat offer van uw Zoon, in dat bloed van de Heere Jezus Christus. Zoals we dat vanmorgen gehoord hebben. Die de Zoon heeft, heeft het leven. En niet alleen nu, maar ook straks. En dat wordt hem nooit meer ontnomen. En dat wordt ook nooit over het hoofd gezien. Ook niet aan de dag van het gericht. Maar als wij vreemdelingen van uw genade zijn gebleven. En zo hebben geleefd tot aan de dag van onze dood. En zo zijn gestorven. Heren, dan weten we nu ook al wat dan gezegd zal worden. En daarom, de tijd die wij nu hebben is voorbereidingstijd. De tijd die gij ons geeft is genadetijd. Mogen we u dankbaar zijn voor genadetijd, o God. En hoe zouden we nou echt dankbaar kunnen zijn voor genadetijd? En hoe zou dat nou het beste kunnen blijken in ons leven? Toch immers, heren, als we die tijd leerden uitkopen, leerden gebruiken, benutten. Om dat ene heil dat er is en dat aangeboden en verkondigd wordt nu ook te zoeken met ingespannen krachten. En onszelf geen rust te gunnen voordat wij die geborgenheid kennen. En voordat we het weten dat de rechter van straks de redder nu is. De verlosser die zalig maakt. Heere, geef ons dat en sla daarbij niemand over. U kent ze die daar geen belang bij hebben. U weet wie het in ons midden zijn die deze dingen horen, weten en eigenlijk liefst maar vergeten. En er niet iedere keer weer aan herinnerd willen worden, omdat het toch wat onrustig maakt. En het toch weer wijst op plichten, op roeping. En het toch weer herinnert aan het verkeerde van onze keus. O God, als u zulken te sterk wordt, dan wordt het heel anders. En daarom bidden wij van u dat u zulken te sterk wilt worden. En dat ze eens tot andere gedachten mogen komen. En vanuit een ander denken ook tot een ander doen. En een ander zoeken en een ander leven. En een ander wandelen. Waarin u de eerste plaats inneemt. En waarin dat woord van uw gezag gaat krijgen. En waarin de genade begeerlijk geworden is. U weet ook wie het zijn, heren. In wie leven gij het goede werk begonnen zijt. Maar hoe staat het dan met het verwachten van de wederkomst? We zingen dat wel. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Maar is dat nou ook de werkelijkheid in ons leven? Zeker als we denken aan de tweede komst van de Heere Jezus Christus. Verwachten we hem? Zien we er ook naar uit? De morgen? Ach, wanneer? O God, leer uw volk en kinderen dat uitzien. En leert u ze leven uit de vertroosting van die hoogste trap van Christus verhoging. En van de zaligheid die dat voor zijn kerk met zich meebrengt. En wilt u zo uw genade bewijzen. Het kan in het leven van uw volk en van uw kinderen ook zo liggen, heren, dat ze vanwege allerlei twijfels en duisternissen ook maar liever niet aan die tweede komst van u, o Heere Jezus Christus, denken. Ze denken liever terug aan de eerste komst. Want daar ligt hoop en daar ligt verwachting in. En daar hebben ze wel eens wat van gezien en iets van beleefd. Maar als het gaat om datgene wat nog uitstaat en wat nog te verwachten is, dan kan er ook schrik en vrees en zorg en nog zoveel van dat soort gevoelens zijn, waardoor we eigenlijk niet durven hopen en niet durven vragen, kom Heere Jezus, ja kom haastiglijk. Want er is in het leven nog zoveel niet in orde. Er is zoveel wat scheiding maakt iedere keer weer. Er is zoveel wat ons van de vrede met u berooft bij tijden. Er is zoveel waar we toch ook niet overheen kunnen komen. O God, wij bidden van u verlevendig de hoop en geef dat het zicht helder mag wezen. En wilt gij wegruimen, uit het leven wegruimen wat die verwachting in de weg staat. En wat de bruidskerk berooft van haar bruidskleed. Schenk uw genade, ook door middel van de prediking, heren. Opdat wij uw stem in de verkondiging mogen horen. En opdat wij onderwezen mogen worden. Niet alleen in wat er nog uitstaat en nog gebeuren gaat, maar ook in de juiste verwachting van die dingen en in de juiste levensinstelling voorafgaande aan die dingen. Opdat degenen die u vrezen, wetende dat die dingen zo zijn en zo zullen zijn, leren leven in alle voorzichtigheid en in de ware vrezen van uw naam. Hoedanige behoort gij dan te wezen, schrijft de apostel, in heilige wandel en in godsvrucht. Als je dan toch mag behoren bij de bruidsgemeente. Heere, laat het dan ook in het leven van de uwen maar uitkomen. Wij vragen u om uw onmisbare zegen over de prediking van uw woord. Door de werking van uw heilige geest. En slaat uw Heere niemand over. Gedenk gij aan alles wat op uw zegen wacht. Waar vandaag uw woord ook verkondigd is of wordt. Wilt u het bekronen met uw heilige, met uw zegen. En wilt u er gebruik van maken tot onderwijs, tot geestelijke verdieping, tot vermeerdering van de kennis, maar ook tot waarachtige bekering. En wilt u zo uw werk doen, Heere. Wees u met alles wat in nood is, ook in dagen van ziekte en van zorg en van verdriet en van rouw. Laat het oog maar op u gevestigd zijn, o God. De dingen in ons leven zijn niet altijd gemakkelijk, u weet dat. En juist in zulke dagen kunnen er ook nog zoveel vragen bij komen. Als we het dan maar niet vergeten, Heere, dat u gezegd hebt dat u de moeite en het verdriet aanschouwt. En dat u er kennis van neemt. En dat u er zelf ook deel in wilt nemen. Maar dat het wel zover moet komen dat wij het in uw hand mogen geven. En dat wij het dus uit onze eigen handen in uw handen mogen leggen. En wat een wonder is dat als we dan ontdekken dat uw handen uitgestrekt zijn en dat u het ontvangen wilt en dragen wilt voor ons. En dat de Heere Jezus, die medelijdende en die mededragende hoge priester is, die het ook zo goed weet wat het allemaal zijn kan in een mensenleven. Omdat hij zelf met al die dingen verzocht is geweest. Heere, wij bidden van u dat ge zegenen wilt, alle arbeid in dienst van de barmhartigheid. Laat ook in dat werk iets zichtbaar worden van uw barmhartigheid, Heere Jezus. En wilt u geven dat het dienstbaar mag zijn aan de leniging van de nood van velen. Denk aan de noden in deze wereld, die inderdaad ook niet gering zijn. En de zorgen en de spanningen. En u weet, Heere, hoeveel er in grote zorg en moeite en angst en spanning verkeren. Zoudt u met het genadewerk van uw heilige geest door uw woord voort willen gaan in het leven van velen. En wilt u bewaren voor alles wat verschrikking zou kunnen betekenen. En wat ellende op ellende zou stapelen. En wat de noden in deze wereld nog zou kunnen vermeerderen. Maar dan is er ook die andere kant, Heere, dat er gruwelijk veel onrecht in deze wereld is. En dat er wreedheden zijn. En dat moest ook zo niet wezen. En daar moest toch ook een eind aan komen. Heere, geef dat aan dat soort dingen. De gruwelen van de zonde en de onderdrukking en de gewelddadigheden en alles wat mensen elkaar aandoen en de haat waarin mensen tegenover mensen staan, dat daar door uw genadekracht een eind aan zou komen. En laten we het zo in uw handen mogen leggen, Heere. Ook de spanningen van de tijd waarin wij leven. En zie een ontferming op ons neer. Grote God, doe niet met ons naar onze zonden. Maar vergeef ze ons. En hoor ons nog om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 9. De versen 1 en 2 en 9 en 10. Psalm 9, de versen 1 en 2, 9 en 10. gemeente, wij gaan vanavond luisteren naar de boodschap van Gods woord zoals die ons spreekt over de wederkomst van de Heere Jezus om te oordelen de levenden en de doden, de laatste trap van de verhoging van Christus, de hoogste trap. Dan zal inderdaad zijn verhoging compleet zijn en dan zal ook de zaligheid van de kerk compleet gemaakt worden. U merkt dat onze catechismus dit onderwerp, net zo goed als dat in sommige andere gevallen ook gebeurde, gaat benaderen vanuit het gezichtspunt van de troost. Zo luidt immers vraag 52. Wat troost u de wederkomst van Christus? En dan wordt het antwoord gegeven op de vraag welke troost er in de wederkomst van Christus gelegen is. Maar dan wordt er niet zozeer gesproken over wat die wederkomst zal zijn en waarom die nodig is en hoe de Heere dat dan inderdaad zal doen, zijn volk verlossen, zijn vijanden veroordelen en hoe die troost daar dan ook uit ontvangen kan worden. Wat dat betreft is onze catechismus ook maar, geeft maar een bepaalde greep uit de veelheid van gedachten die de schrift ons aanreikt omtrent de wederkomst van Christus. Laten we ter completering van het onderwijs van onze catechismus vanavond ook eens het 37e artikel van onze Nederlandse geloofsbelijdenis ernaast leggen. Dat is een wat lang artikel, maar het is wat inhoud betreft zeer onderwijzend en zeer nuttig om dat ook eens nadrukkelijk met elkaar met aandacht te lezen. Artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Ten laatste geloven wij, volgens het woord Gods, dat als de tijd van de Heere verordend, die alle schepselen onbekend is gekomen, en het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk, gelijk hij opgevaren is, met grote heerlijkheid en majesteit, om zich te verklaren een rechter te zijn over levenden en doden. Deze oude wereld in vuur en vlam stellende om haar te zuiveren. En als dan zullen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van het begin der wereld af tot het einde toe geweest zullen zijn, gedagvaard zijnde door de stem van de archangel en door het geklank van de goddelijke bazuin. Want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen, de zielen te samengevoegd en verenigd zijnde met haar eigen lichaam, in het welk zij zullen geleefd hebben. En aangaande degenen die als dan nog leven zullen, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen in één ogenblik veranderd en uit verderfelijk onverderfelijk worden. Als dan zullen de boeken, dat is de conscientieën, geopend en de doden geoordeeld worden naar hetgeen zij in deze wereld gedaan zullen hebben. Het zij goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die ze gesproken zullen hebben, die de wereld niet dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht. En dan zullen de verborgenheden en geveinsdheden der mensen openbaarlijk voor allen ontdekt worden. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen, en zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en uitverkorenen. Dewijl als dan hun volle verlossing volbracht zal worden, en zij aldaar zullen ontvangen de vruchten van de arbeid en van de moeite die ze zullen gedragen hebben. Hun onnozelheid, dat is hun onschuld, zal door allen bekend worden. En ze zullen de schrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getiraniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld. De welke overwonnen zullen worden door het getuigenis van hun eigen conscientieën en zullen onsterfelijk worden, doch in zulker voege dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, hetwelk de duivel en zijn engelen bereid is. En daarentegen, de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zoon van God zal hun naam belijden voor God zijn Vader en zijn uitverkoren engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Hun zaak, die nu tegenwoordig van vele rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak van de Zoon van God te zijn. En tot een genadige vergelding zal hen de Heere zulke heerlijkheid doen bezitten, als het hart eens mensen nimmer meer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften Gods in Christus Jezus, onze Heere. Ik zou eigenlijk amen kunnen zeggen, vindt u niet? Als we dit geloofsgetuigenis van de kerk van zoveel eeuwen geleden nog eens goed op ons laten inwerken, dan hebben we toch eigenlijk al een complete preek gehad, nietwaar? En dan kan ieder zich eraan toetsen of hij met die laatste zin ook mee kan komen. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen. Niettemin laten we met elkaar eens nagaan wat de Heere in zijn woord over die zaak van de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden te zeggen heeft. Ik kan vanavond, en zeker als we zo'n artikel als artikel 37 er ook nog een beetje bij willen nemen, u begrijpt het wel, niet alles zeggen. Ik wil met u over deze zaak in ieder geval beleven en welzijn drie keer na gaan denken. We zullen vanavond met elkaar erop letten, en dat woord vindt u in antwoord 52. En we vonden het ook heel duidelijk en heel nadrukkelijk en ook uitvoerig in artikel 37. We willen er eerst over na gaan denken dat de Heere Jezus wederkomt als rechter. Dat is de stof voor vanavond. En vervolgens willen we met elkaar erop gaan letten wat hij doen zal als rechter. En tenslotte, en dat moet dan inderdaad ook de toepassing voor ons allen zijn, tegelijkertijd met een aantal vragen die we aan ons eigen hart zullen moeten leggen, welke troost daar nu uit voortvloeit. En voor wie er dan troost uit voortvloeit. En voor wie er geen troost uit voortvloeit. En wat in het licht van al die dingen die de Heere daar in zijn woord over zegt, de houding van de kerk moet zijn, de verwachting van de wederkomst van Christus, zoals we dat ook in Matteüs 24 lazen uit de mond van de Heere Jezus zelf, dat vermaan: waakt dan, waakt dan. Er zal een dag zijn, zo laat het woord van de Heere ons zeker weten, waarop de ten hemel gevaren zaligmaker die nu aan de rechterhand van zijn Vader gezeten is, terug zal komen. Dat heeft de Heere Jezus beloofd, meer dan één keer. Dat vinden we op andere plaatsen uit de pen van verschillende andere Bijbelschrijvers ook. Die boodschap van de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Dat staat vast. Dat is net zo zeker als dat die andere dingen die de Heere gezegd heeft, zeker zijn gebleken. De Heere Jezus heeft, of de Heere God heeft in het Oude Testament al gesproken over de komst, de eerste komst van zijn Zoon. Herhaaldelijk en vanuit verschillende aspecten. En is het allemaal niet waar gebleken? Zijn al die woorden Gods die daarover spraken, zijn ze niet vervuld? Over dat Christus zou komen en waar hij zou komen en hoe hij zou komen en wat hij zou doen en dat hij zou lijden en dat hij zou sterven en dat hij zou opstaan en dat hij zijn ziel tot een schuldoffer van velen zou stellen en dat hij, en noemt u maar al die aspecten op, zijn ze niet allemaal tot op de laatste letter vervuld geworden? U kunt erop rekenen dat ook datgene wat over de tweede komst van de Heer Jezus in de schrift staat, net zo goed tot de laatste letter vervuld zal worden als dat die andere dingen al vervuld zijn geworden. Daarom, op grond van het onfeilbare woord van God dat niet liegen kan, weten we het met grote zekerheid dat er zo'n dag zal zijn. En dat de Heer Jezus komen zal op de wolken des hemels. Er zijn mensen die daar geen rekening mee houden. Er zijn ook kerkmensen die daar geen rekening mee houden. Die rekening houden met van alles en nog wat, maar niet hiermee. Die plannen maken en die voornemens hebben en die ook eigenlijk verwachten dat ze die voorplannen kunnen uitvoeren en die voornemens kunnen waarmaken. Maar die aan twee dingen liefst maar niet denken. Niet aan deze dag en niet aan hun eigen sterfdag. En ze houden er dan ook liever maar geen rekening mee. Er zijn ook mensen die er eigenlijk helemaal niks van geloven. En die er zelfs mee spotten. Dat is ook niet nieuw, dat was in de dagen van Petrus al het geval. 2 Petrus 3 laat ons weten dat de apostel Petrus in zijn dagen ook al meemaakte dat de mensen spottend praten over de wederkomst van de Heer Jezus. En dat ze zeiden, oh, wat blijft die dag dan? Jullie hebben er iedere keer over dat de Heer Jezus wederkomt. Maar vanaf het begin van de schepping in alle dingen precies hetzelfde gebleven. En er is nooit echt wat veranderd. En je moet ons niet proberen wijs te maken dat er ooit nog wel eens wat echt veranderen zal. Dan had dat al lang kunnen gebeuren. Waar blijft de dag van zijn toekomst? Nou, als je op de werkelijkheid let, dan zou je misschien nog een keer een beetje begrip kunnen hebben voor deze gedachtegang, want het duurt inderdaad al heel lang. En er zijn vaak ook eigenlijk helemaal geen symptomen die erop lijken te wijzen dat de Heer Jezus weer komt. Niet waar? De ongerechtigheid kan schijnbaar ongelimiteerd voortgaan. De goddeloosheid der mensen stapelt zich op en er is eigenlijk niemand die daar enige verandering in weet aan te brengen. En God lijkt wel, ik zal niet zeggen machteloos, maar God lijkt wel inactief geworden te zijn. Hij laat het allemaal begaan. Nou, en vanuit die gedachtegang zou je kunnen zeggen, ja, er zit misschien toch wel iets logisch in de gedachte, in de redenering. Dat het misschien bij God is zoals bij mensen. Van uitstel komt toch een keer afstel. Je stelt het alsmaar uit en op een gegeven ogenblik besluit je, nou, ik doe het ook maar niet. En toch mogen we zo niet denken, die gedachte corrigeert de apostel Petrus heel duidelijk in het 3e hoofdstuk van zijn 2e brief. En hij zegt, ja, dat mag bij mensen zo wezen, dat van uitstel al op een gegeven ogenblik afstel komt. Maar geloof nou maar niet dat het bij God zo is. Echt niet waar. God stelt het wel uit als je dat zo wil zeggen. Dat lijkt trouwens alleen maar, want de dag staat vast en de Heere weet van geen uitstel. Maar het mag zo lijken dat het alsmaar uitgesteld wordt. Maar dat wij daar zo tegenaan kijken, dat hangt samen met onze hele verschillende inschatting van wat de tijd eigenlijk is. Bij God zijn 1000 jaren als 1 dag en 1 dag als 1000 jaren. Met andere woorden, de rekenkunde, de tijdrekenkunde die wij erop nahouden, die is in de hemel onbekend. En wat dat betreft dan oordeelt God op hele andere manieren. En bovendien, er is ook dit aspect. Vergeet niet dat die tijd die wij nou tijd van uitstel denken te zijn, dat dat genadetijd is. En als je dan wil spreken over het duurt al zo lang, wees dan ervan overtuigd dat dat een bewijs van de langmoedigheid Gods is. Want waarom laat God het dan zo lang duren als u in die taal wilt spreken? Dat is omdat hij niet wil dat sommigen verloren gaan. Maar dat ze allemaal tot bekering en tot behoudenis komen. God heeft er geen behagen in om mensen te laten verloren gaan. Hij zou veel liever zien dat iedereen hem te voet valt. En om genade roept. En daarom laat hij zijn woord verkondigen. En daarom laat hij dat heil aanbieden. En daarom laat hij die enige naam ter zaligheid onder de hemel gegeven verkondigen. Opdat mensen zouden gaan ontdekken dat ze die genade Gods in Christus niet kunnen missen. En opdat ze zich vanuit hun verlorenheid en hun zonde tot de Here zouden wenden in waarachtige bekering. Precies zoals Noach door de Here gebruikt werd om te roepen en te prediken. Prediker der gerechtigheid werd hij genoemd. Want de mensen mochten het in die dagen ook horen dat God langmoedig was en dat hij nog het behoud van zondaren zocht. Maar overigens nog eventjes die term, die uitdrukking uitstel gebruikend. Laat het dan voor ons gevoel zo zijn dat de Here uitstelt. Maar nogmaals, dan is het geen afstel. Dat kan bij God ook niet. De Heere roept zijn woorden niet. Hetgeen uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Het kan ook niet anders. Het kan ook niet anders. Ga maar na, als God nou in de oudheid de wereld uit Noach's dagen met de zondvloed gestraft heeft. En als hij ook in die oudheid de steden van de vlakte Sodom en Gomorra omgekeerd heeft. Waarom? Vanwege de vermenigvuldigde ongerechtigheid. Die oude wereld was vervuld met wrevel, met geweld, met gruwelijkheid. En er moest een eind aan komen. Het was zo verworden, het was zo verdorven deze wereld, dat de heiligheid Gods het niet langer kon gedogen, dat die wereld in die vorm en in die situatie nog door zou kunnen bestaan. En die steden, Sodom en Gomorra, die waren zo verdorven in Gods ogen, dat de heiligheid Gods eiste dat de Heere daar zijn gramschap over zou uitstorten. En hij deed het, als de Heere toen zo was. En zo deed het. Dan kan het toch niet anders, gemeente. Dan moet hij met de wereld waarin wij leven toch ook een keer zo doen. Of niet? Is God dan veranderd? En als de wereld denkt dat ze maar voort kan gaan in haar goddeloosheid, en als de inwoners van deze wereld kunnen denken dat ze straffeloos zullen blijven, dan zal het een keer blijken dat de Heere niet veranderd is en dat zijn heiligheid nog altijd evenzeer de heiligheid is als toen en dat zijn gerechtigheid nog net zo de gerechtigheid is als dat de toen gerechtigheid was. Dan moet de zonde ook nu een keer bezocht worden en dan moet de ongerechtigheid van de aarde uitgedelgd worden. Maar niet alleen moet het om die reden gebeuren, de wederkomst van de Heer Jezus, met alles wat daaraan verbonden is. Er is nog een andere reden, een andere factor. God heeft het gezegd, ik wees daar zo eigenlijk wel op, zojuist al op. En dat woord van de Heer, dat kan toch niet ter aarde vallen. Die woorden van de Heer Jezus, wat dacht u? Stel nou eens voor dat er ergens in de evangelie één woord van de Heer Jezus zou staan, door hem gesproken, uit zijn mond opgetekend, waarvan wij konden zeggen, nou daar is nog nooit wat van terecht gekomen en daar zal ook nooit wat van terecht komen. Welke garantie hebben u en ik om de Heer Jezus nog op zijn woord te geloven? Geen enkele. Want dat wat dan van één van zijn woorden zou gelden, dat niet waar is. Dat kan van al zijn woorden gelden. En wie garandeert mij dan dat het waar is als hij zegt, komt herwaarts tot mij en ik zal u rust geven. Wie garandeert mij dan dat werkelijke deel zal zijn van hen die tot hem de toevlucht nemen. En wie garandeert ons dan dat al die andere woorden, die zaligsprekingen bijvoorbeeld van de Heer Jezus, dat die waar zijn. Gemeente, onze hoop zou een valse hoop zijn, een hoop van spinnenkoppen. En de grond zou onder onze voeten wegzinken. En we zouden echt niets meer over hebben. Geen enkel leunsel, geen enkel steunsel. Bij onszelf vinden we het niet en we zouden het bij de zaligmaker ook niet meer vinden. Maar als hij zijn woorden waarlijk betrouwbaar zijn, dan ook dit woord, ook uit zijn mond opgetekend. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. en heeft hem macht gegeven ook gericht te houden, omdat hij de zoon des mensen is. Verwondert u daar niet over, want de ure komt in de welke allen die in de graven zijn zijn stem zullen horen en zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. En dat woord wat we zojuist ook gelezen hebben, wat in artikel 37 van onze belijdenis geciteerd wordt, een woord uit de mond van de Heer Jezus, alweer opgetekend, maar ik zeg u dat van elk ijdel woord, het welk de mensen zullen gesproken hebben, zij van hetzelfde zullen rekenschap geven in de dag des oordeels. En om niet meer te noemen, nog één passage uit het laatste Bijbelboek, uit Openbaring 20. En ik zag een grote witte troon. En degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemelen wegvloden en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. En omdat die dingen er staan, daarom gebeurt het een keer. Op de dag die alleen God weet. Maar weet u, er is nog een reden waarom die wederkomst van de Heer Jezus wel moet plaatsvinden. We hebben het gehad over de Heer Jezus in zijn verhoging, zijn opstanding, zijn hemelvaart, zijn zitten aan de rechterhand Gods, het loon dat hij daarin heeft gekregen, de heerlijkheid waarmee hij bekleed is, de naam die hij ontvangen heeft, welke is boven alle naam. Maar, als het gaat over de wijze waarop Christus regeert op dit ogenblik, dan is het altijd nog zoals in de 110e psalm staat, nog altijd heers in het midden van uw vijanden. En zal dat nou altijd doorgaan? Zullen er dus altijd vijanden van deze koning zijn? Zal zijn macht en zijn bewind altijd betwist blijven? Dan kunt u zich toch niet voorstellen, dan is zijn heerlijkheid nooit compleet. Als hij altijd met vijanden te maken krijgt. En als er altijd verzet is. En als er altijd zijn die zich niet voor hem buigen. En als er altijd zijn wie er mond hem niet beleidt. Dan is zijn heerlijkheid nooit volledig. En daarom zal het loon dat hij verdiend heeft en dat hij uitbetaald krijgt ook werkelijk volledig zijn, dan moet er een eind komen aan de macht van al zijn vijanden. En dan moet Christus werkelijk ontwist, onbekritiseerd koning kunnen zijn in de naam van God. Nou, dat zijn dan een aantal redenen waarom we er echt zeker van kunnen zijn dat die dag zal komen en dat het woord dat de Heer daarover gesproken heeft, echt in vervulling zal gaan. En nu de vraag, daar geeft de Bijbel trouwens ook antwoord op, al moeten we er natuurlijk wel bij zetten, en ik hoop dat we dat ook in gedachten houden, dat de Bijbel niet op elke vraag die wij in dit verband stellen kunnen antwoord geeft. Er blijven vragen onbeantwoord. Om te beginnen al de vraag, wanneer zal die dag dan weten? Dat weet geen mens. Dat weten zelfs de engelen niet. Daarvan moest de Heer Jezus als mens op aarde zelfs beleiden dat de Zoon des Mensen die dag ook niet weet. En zo zijn er meer vragen waar geen antwoord op komt, althans nu niet en vanuit het woord van God ook niet. Maar er zijn wel dingen die wel geopenbaard zijn. Dus binnen de grenzen van wat ons geopenbaard is, terwijl we ons wachten voor speculaties, voor bespiegelingen, voor conclusies die wij mensen met onze inzichten, en wat zijn dat toch vaak beperkte inzichten, zouden denken te moeten trekken, op die voorwaarde dat we onszelf wachten zullen voor nieuwsgierigheid en dat wij inderdaad niet meer willen weten dan wat de Heere ons geopenbaard heeft, op die voorwaarde willen we met elkaar een aantal gegevens uit de schrift omtrent het hoe van de wederkomst nagaan. Hij zal met grote heerlijkheid komen. Heerlijkheid boven de heerlijkheid van alle andere schepselen. Soms was die heerlijkheid al eerder zichtbaar op aarde, ook zelfs tijdens zijn vernedering. Er was al iets zichtbaar op de berg der verheerlijking. Na zijn opstanding en zijn hemelvaart is daar ook iets zichtbaar geworden in de manier waarop hij bijvoorbeeld aan Paulus verschijnt. Als een geweldig licht van de hemel, die vervolger van de gemeente omschijnt. En in dat visioen van Johannes leest hij dus na het eerste hoofdstuk van de Openbaring, als de Heer Jezus, de verheerlijkte Christus, zich aan Johannes vertoont. En Johannes hem ziet. En vanwege de geweldige indruk die dat zien van Jezus maakt, valt hij als dood aan de voeten van de Heer Jezus. Maar dat zal allemaal nog heerlijker zijn als de Heer Jezus werkelijk gezien zal worden in zijn wederkomst op de wolken des hemels. Dat zal, laat ik het dan maar zo zeggen, oogverblindend zijn. En de manier waarop hij komt, daar hoort ook bij dat hij vergezeld zal zijn van al zijn duizenden en duizenden engelen. Die hebben trouwens een taak te verrichten. De Bijbel zegt ons in een gelijkenis, maakt de Heer Jezus dat duidelijk, als hij die engelen vergelijkt met de maaiers die een veld met graan moeten maaien en die tot de ontdekking waren gekomen dat er zowel tarwe als onkruid op die akker stond. Nou, die maaiers krijgen de opdracht om dat land te maaien en het te scheiden, het koren van het kaf, het koren van het onkruid te scheiden en het koren in de hemelse schuren binnen te brengen en het onkruid met vuur te verbranden. De engelen krijgen dus een taak in het vergaderen, bijeenzamelen, overal vandaan van de rechtvaardigen en ze binnen te brengen, binnen te leiden in de hemelse heerlijkheid. En ze hebben tegelijkertijd ook die andere taak om de goddelozen en de werkers van het kwaad en degene die ellende veroorzaakt hebben, en met name ook aan het volk des Heren, als onkruid onder het oordeel te brengen. En een van de dingen waaruit de heerlijkheid van de Heren bij zijn wederkomst blijkt, is dat dan ook zijn stem zal klinken. Hij zal komen met, zo lezen we uit Paulus' brief aan de Thessalonicenzen, met geroep. Wat zal hij roepen? Gemeente, ik denk dat hij hetzelfde zal doen als wat hij in staat van vernedering deed en waar we van lezen in Johannes 11. Bij het graf van Lazarus. Toen riep hij met grote stem: Lazarus, kom uit! En zo zal hij bij zijn wederkomst al de graven open doen gaan. En al degenen die in het graf liggen tot leven wekken. Dat is een onderwerp dat apart behandeld wordt, ook in onze catechismus. Ik zal daar verder niet op ingaan, maar het tekent wel de majesteit en de heerlijkheid van Jezus. Die over de dood heerst en die de dood aan banden legt en die de dood zijn prooi ontneemt. En er is niemand te ver weg en er is niemand te ver verteerd en er is niemand te onzichtbaar geworden. De zee geeft ook de doden weer, zo zegt Openbaring 20. En ze keren allemaal terug. En artikel 37 zei het ons ook. De zielen die dan op hun eeuwige bestemming waren, al het zij in de hemel, het zij op de aarde, zullen met hun eigen lichamen, die dan weer helemaal intact zullen zijn, verenigd worden. En zo zullen de mensen allemaal voor de rechterstoel komen. Ja, voor de rechterstoel. Want wij moeten allen geopenbaard worden. Dat is dan een van de dingen die de Heer op het oog heeft als hij komt, wederkomt. Hij zal elk mens dagvaarden. Hij zal elk mens beoordelen. En nou kunt u natuurlijk, als u daar zin in hebt, ik zou het u niet aanraden trouwens, Maar het gebeurt nu eenmaal en het komt soms ook helemaal vanzelf in een mensenhart op. En het zijn van die vragen die mensen soms stellen, soms ook niet stellen, maar waar ze dan toch mee leven. Nu kunt u zich allerlei vragen gaan stellen en denken, ja, maar hoe kan dat dan? En als je nou eens nagaat hoeveel mensen er nu al op de aarde zijn en hoe vol het nu in sommige streken al is. En je neemt dan al die doden erbij die in vorige eeuwen geleefd hebben. En als we moeten aannemen dat die allemaal uit de graven zullen verrijzen, nou dan is er natuurlijk geen één plekje meer op de aarde waar geen mensen staan. En hoe moet dat dan allemaal gebeuren? En hoeveel tijd gaat dat allemaal kosten als iedereen stuk voor stuk gedagvaard wordt en geoordeeld moet worden? Daar gaat gewoon een eeuwigheid mee. Stel u maar gerust, dat soort vragen, dat zijn vragen waar we eigenlijk helemaal maar niet ons druk over hoeven te maken. Daar weet de Heer het antwoord op. En het zal toch anders gaan als dat wij zouden kunnen uitrekenen. Stel u gerust, dat is voor de Heer geen probleem. Wij kunnen er een probleem van maken en we kunnen van zoveel dingen een probleem maken. Je kan ook een probleem maken van die wederopstanding des vleeses natuurlijk. Hoe is dat nou mogelijk dat al die stofdeeltjes weer gevonden worden? Er is een hoop verbrand, er is een hoop verdwenen, er is een hoop... Nou ja, zegt u het maar. Nou ja, laten die vragen toch alsjeblieft niet ons bezighouden. De Heere weet daar raad op. De schepper van de einden der aarde die alle dingen uit niet heeft voortgebracht. Hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Er zijn licht en er was licht. Zit er maar niet over in dat die God voor vragen staat die hij niet beantwoorden kan. Zit er maar niet over in dat die God straks problemen heeft waar hij niet of geen oplossing voor heeft. Als hij dat kan doen die de werelden dacht. En ze waren. Hij weet op die vragen van ons kleine verstand, waar we soms zo ingewikkeld over kunnen doen en waar we denken een hele vangst mee hebben te kunnen doen en waar we echt een stevig argument tegen bijbelse waarheden mee hebben gelanceerd. Hij weet op al die vragen een antwoord. Zit u daar niet over in? Geloof het maar eenvoudig. Dat aller oog hem zal zien. En dat we allen voor de rechterstoel zullen geopenbaard worden. Opdat een iegelijk wegdragen wat in het lichaam geschied is. Het zij goed, het zij kwaad. En Christus is rechter. We lazen dat al uit Johannes 5, uit zijn mond opgetekend, dat God het oordeel aan hem overgegeven heeft. Nou, toen het over de zitting aan de rechterhand Gods ging, toen hebben we gezien dat God het koningschap aan hem overgedragen heeft. Dat de boekrol hem in handen gegeven is. En dat hij die zegelen mocht verbreken. En wat was het criterium daarbij? Waarom mocht hij dat doen terwijl niemand anders geschikt bleek te zijn? Er was niemand die bevoegdheid bezat. Niemand had de nodige bevoegdheid, de nodige autoriteit om dat te doen. En toen Johannes zag dat er niemand was, u weet wel, in Openbaring 5, toen weende hij en toen zei die ouderling, ween niet, want kijk eens, daar is de leeuw uit de stam van Juda. En die is bevoegd geweest om in de naam van God te regeren. God heeft hem alle dingen in handen gegeven. Maar nu heeft God hem niet alleen alle dingen in handen gegeven om over de werken van Gods handen te regeren. Alle dingen zonder één ding uitgesloten. Maar hij heeft hem ook de bevoegdheid gegeven om te oordelen. Om op die dag rechter te zijn. Bevoegd is hij dus. Maar nu komt het er voor een rechter op aan, gemeente, dat hij niet alleen bevoegd is, maar ook bekwaam. Je moet voor dat werk ook bekwaamheid bezitten. En dan komt er bij een rechter nogal wat kijken. Dan is die bekwaamheid zo nog maar niet aan iedereen gegeven. Om nu een juist oordeel te vellen op grond van wat hij via getuigenissen en via stukken die hij gezien heeft en gehoord heeft, een oordeel te vellen. Dat kan je niet aan iedereen toevertrouwen. Dan moet je als rechter hier op aarde om te beginnen al een opleiding voor gehad hebben. En als het even kan ook een aantal jaren praktijk. En dan moeten mensen ook nog een helder oordeel hebben, een helder inzicht. Dan moet hij de bekwaamheid hebben om de dingen op de juiste waarde te schatten enzovoort enzovoort. En dan moet u zich die dag van het gericht straks aan het eind van de tijden eens voorstellen. En dan moet u zich eens indenken dat die rechter niet te maken krijgt met één zaak. Maar met, ik weet niet hoeveel, zaken van alle inwoners van de aarde, van Adam af tot de laatste toe. Dan moet u zich eens indenken wat een kennis, wat een inzicht deze rechter nodig heeft. Dan mag hij bevoegd zijn door God aangesteld. Maar kan hij dat? Is hij bekwaam? Zo bekwaam dat hij niet doet wat verschillende keren op aarde gebeurd is, dat een rechter toch tot een verkeerde conclusie komt en dat hij de schuldige vrijspreekt. Of omgekeerd, dat hij de onschuldige veroordeelt. En dat is dermate belangrijk, gemeente, omdat zijn woord het definitieve woord is. Kunnen we er echt van op aan dat hij die bevoegd is omdat de Vader hem aangesteld heeft, ook die nodige bekwaamheid bezit dat hij in geen enkel geval bij niemand van al die miljarden en biljoenen mensen die hij beoordeelde moet een fout zal maken. Want dan moet hij niet alleen weten wat ze gedaan hebben. Dan moet hij ook niet weten, alleen weten wat ze gezegd hebben. Dan moet hij ook niet alleen weten al die ijdele woorden die ze gesproken hebben. Maar dan moet hij ook weten wat de diepste roeselen van hun hart zijn geweest. Dan moeten voor deze rechter alle dingen naakt en geopend liggen. Dan moet hij alziende ogen hebben die iedereen doorzien kan. Heeft hij dat? Ja, gemeente, ook zonder dat hij de stukken inziet. Ook zonder dat hij de bewijzen eerst onder ogen moet krijgen. Want hij weet van elk mens, en wat een ontzaglijke gedachte is dat, hij weet van elk mens, hij weet van ons allemaal zoals we hier zijn, wat we van het allereerste begin van ons leven tot op dit moment toe gedacht, gezegd, en gedaan hebben. Dat ligt allemaal naakt en geopend voor hem. Dat zien zijn alziende ogen nu al. Wat andere mensen van ons weten, weet hij ook. Maar wat andere mensen nooit van ons hebben geweten en nooit zullen weten, dat weet hij. En zelfs de dingen waar we onszelf niet eens bewust van zijn, omdat ons de nodige kennis van onszelf ontbreekt, die weet hij ook. Al die zonden, al die ongerechtigheden, al die vuilheden, al die lelijke gedachten, al die gemene woorden, al die blikken, die ook van weinig liefde voor elkaar getuigen, al die daden, waar we geweest zijn, waar we niet hoorden te wezen. Enzovoort, enzovoort. Hij weet het. En hij weet het volmaakt. En hij vergist zich niet. Hij interpreteert een bepaalde gedachte die wij gehad hebben niet op een verkeerde manier. Dat doen wij bij elkaar nog wel eens niet waar. Sommige woorden die iemand spreekt, daar denkt de een dit van en de ander denkt er dat van. En dan zeg je, jongen, hoe kom je daar nou bij? Dat heb ik toch alsjeblieft helemaal niet bedoeld. Nou, hij vergist zich niet. Wij kunnen ons in elkaar vergissen, we kunnen ons in elkaars woorden vergissen. We kunnen elkaar totaal verkeerd beoordelen en elkaar daarmee ook grotelijks onrecht aandoen. En het gebeurt. Maar dat is bij hem niet het geval. Hij is echt bekwaam. En hij zal ook rechtvaardig zijn. rechtvaardig. Want hij oordeelt anders dan wij. We hebben nogal eens de neiging om eerst eens te kijken over wie we het hebben. De persoon aan te zien. En dan zijn we met sommige mensen voorzichtiger dan met anderen. En van sommige mensen kunnen we meer hebben dan van anderen. Ze hebben dezelfde dingen gedaan. Maar bij de een beoordelen we dat milder dan bij de ander. Maar we zien de persoon aan. Dat doet hij niet. Er is geen schijn van onrecht. En denkt u dat ook eens in. Dan moet hij ook straks een uitspraak doen. Vonnis vellen. En dan is het de vraag. Kan hij dat vonnis ook werkelijk uitvoeren? Heeft hij voldoende gezag? Straalt hij ook voldoende gezag uit? Om degene die hij gevonnist heeft ook te doen gehoorzamen aan dat vonnis. Als hij zegt, ga weg van mij. Zullen ze dan echt gaan? Of zullen ze zo zich verzetten tegen hem en tegen zijn woord, zullen ze dan ook nog weigeren te doen wat hij van hen vraagt en tegen hen zegt, zoals ze een leven lang geweigerd hebben om te gehoorzamen. Volgende hoofdstuk in Matthäus, ik kom daar een andere keer bij gezondheid op terug. Dat laat weten dat als de Heer Jezus zijn vonnis geveld heeft en als hij gezegd heeft, ga weg van mij, dan zegt Matthäus, en deze zullen gaan. Geen twijfel mogelijk. Hij heeft ook gezag. Hij heeft ook macht genoeg om zijn woorden kracht bij te zetten. En zijn vonnis ook werkelijk uit te voeren. En hoe gaat hij dan te werk? Wel, u voelt wel, gemeente, er is zo'n veelheid van stof. Ik probeer maar het een en ander naast elkaar te leggen. Er is een gedenkboek voor zijn aangezicht. De boeken worden geopend. Dat wordt ook gezegd in dat verband. En dan denken we aan dat gedenkboek waar Maleachi in hoofdstuk 3 over schrijft. Waarin de Heere bij wijze van spreken alles ook nog eens een keer opgetekend heeft. En hij kan het ons ordentelijk voor ogen stellen. Hij kan het ons weer in herinnering roepen. Hij kan het ons laten zien. Hij vergat het niet. Wij zijn het misschien al lang vergeten. We hebben het misschien al lang uit ons geheugen gewist. Weg ermee. We willen er niet meer aan denken. Maar hij roept het ons in herinnering. Al die goddeloze dingen. En zoals Matthäus 25 ons duidelijk maakt, ook de goede dingen. Die hij ook gezien heeft. Als ze in zijn naam een beker koud water hebben uitgereikt aan een van Christus' discipelen. En als ze een gevangene bezocht hebben. En als ze een blinde de weg gewezen hebben. En een naakte gekleed en een hongerige gevoed hebben. De minste van Jezus' discipelen. Verzorgd in liefde door een van de andere kinderen Gods. Wat gedaan is uit liefde tot Jezus. Dat houdt zijn waarde. En dat staat ook in dat gedenkboek. En dan de norm die de Heere hanteert, de schrift, wet, evangelie. Ons leven wordt gemeten, ons leven wordt vergeleken met de heilige geboden Gods. En daar heeft de Heere dan voor ons in ieder geval ook nog de maatstaf van het evangelie naast gelegd. Want het is ons verkondigd dat al hebben we nog al de geboden Gods overtreden, en al staan we nog schuldig aan alles wat de Heere heeft ingezet, dat er dan nog vergeving en genade is. En daarom dat evangelie, de aangeboden zaligmaker. Hebben wij die zaligmaker nodig gekregen? Hebben wij bij hem een toevlucht gezocht? Zijn wij tot hem gegaan met al de schuld waar de wet ons aan ontdekt heeft? Of hebben wij de schuld vermeerderd door in ongeloof aan dat evangelie voorbij te gaan? Nou, gemeente, ik hoop dat u voelt dat dat de dag van de grote onthulling zal zijn. Dan geen maskers meer. Dan helpt geveinsdheid ook niet meer. Dan helpt verbeelding niks. Dan is de schijn verdwenen. Dan gaat het om het echte. Waarheid in het binnenste. En in dat licht gezien, wie zal de dag van zijn toekomst verdragen? Nou zitten we hier als zondaren, nietwaar allemaal. Op reis naar ons levenseinde, op reis naar die dag. En we maken hem allemaal mee. En wat zal het wezen? Wie zal de dag van zijn toekomst verdragen? En wie zal bestaan als hij verschijnt? Wat zegt uw geweten nu? We hebben gelezen die laatste zin uit artikel 37. Daarom verwachten wij die dag met een groot verlangen. En als je nou aan deze dingen denkt, kun je daar dan in meekomen? Weet u, dat kan lang niet iedereen. En u weet ook wel waarom niet. Ik hoef dat eigenlijk niet eens zo breed uit te meten. Waarom niet iedereen met een groot verlangen naar die dag kan uitzien en hem kan verwachten. En wensen en hopen en bidden dat de Heere die dag zou doen haasten en dichterbij brengen. Maar dat weet de Heere ook wel. En daarom doet hij vandaag nog wat anders. Vandaag is daar die zaligmaker Jezus Christus aan de rechterhand Gods opgestaan uit de doden, verheven aan de rechterhand Gods. En aan hem is straks de bevoegdheid gegeven om te oordelen de levenden en de doden. En in het licht van dat alles, en dan denk ik aan die woorden die Paulus in Handelingen 17 gesproken heeft op de Areopagus in Athene. In het licht van al die dingen, van de heerlijkheid van Christus en van de zekerheid van zijn wederkomst en van de zekerheid van het feit dat hij rechter zal zijn, wordt nu aan allen en eniegelijk gezegd dat ze zich zouden bekeren. En met het oog daarop zijn we vanavond hier gemeente. Want de enige manier om echt voorbereid te zijn en de enige manier om echt te kunnen zeggen met die belijdenis van zo straks, daarom verwachten wij die dag met een groot verlangen. Dat is als je eerst bekeerd bent. Als je de Heere in je leven hebt leren nodig krijgen. En als je het in de dienst van de zonde niet meer hebt kunnen uithouden. En als je de Heere hebt leren smeken. Heere, breek toch alstublieft de banden die mij aan de zonde binden. En breek toch die ellendige verbinding die er tussen mijn ziel bestaat en het kwaad. Zet toch, zoals u beloofd heeft, vijandschap tussen mij en tussen de slang. Bekeer mij, o God, dan zal ik bekeerd zijn. Geef me een hart om u waarachtig te vrezen en om in uw wegen te wandelen. Heere, u neemt iedere keer weer de moeite om mij uw heilige wet voor te houden. En eerlijk, ik moet voor uw aangezicht belijden dat ik nooit anders naar die wet kan luisteren dan doordat terwijl die wet mij veroordeelt en schuldig stelt. En u laat iedere keer weer mij het evangelie horen. Maar uit mezelf kom ik er niet toe om dat evangelie waarachtig te omhelzen en aan mijn hart te drukken. En die aangeboden zaligmaker Jezus Christus met een waarachtig hart te geloven en te vertrouwen. Heren, aan mijn kant is alles zo ellendig, zo verloren, zo schuldig. En er is voor mij geen verwachting meer mogelijk. O God, bekeer me toch, voordat het te laat is. Ik roep hier in angst tot u gevloden. Ai, haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, dat ik u aanroep in mijn noden. Kent u dat? Zo die worsteling aan Gods genade troon. En zo de genadetijd die de Heer ons vandaag nog geeft gebruiken. En de tijd uitkopen. Waar brengen we onze tijd mee door? Wat voor trivialiteiten, wat voor kinderspellen, wat voor flauwekul is het waarmee wij onze dagen vullen? Wat voor verlies aan tijd is er al geleden? Waar hebben we genadetijd al in doorgebracht, zonder dat die ooit terug kan komen, zonder dat we het ooit herstellen kunnen? Wat hebben we met al die roepstemmen van de Heere gedaan? Zou het nou eens een keer niet anders moeten worden als we nog nooit bereid zijn om te zeggen, daarom verwachten wij die dag met een groot verlangen. Om ten volle te genieten de vervulling van de belofte Gods in Christus. O, laat dan de tijd die de Heer ons geeft en de roepstem die de Heere toch doet horen, niet te vergeefs zijn. Maar laten we ons haasten om geborgen te zijn. En om te behoren bij dat volk waarvan Johannes schrijft in zijn eerste zendbrief. Laat ik u dat tenslotte dan nog mogen lezen. Johannes die aan het eind van het tweede hoofdstuk van zijn brief schrijft. En uw kinderkens blijft in hem. En dat is het geheim. Dan moet het in het leven van hen die de Heere vrezen naartoe. In het leven van hen die in de weg van waarachtige bekering de Heere hebben nodig gekregen en die hem hebben leren vinden en die op hem hebben leren vertrouwen. Kinderkens, blijft in hem. Ook met het oog hierop, opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben en wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Blijft in hem. De geborgenheid in hem brengt de garantie mee dat als hij straks komt, hij ons niet zal ontkennen. Hij ons niet zal afvallen. Maar dat wij dan de rechter van straks al eerder hebben leren kennen als de redder van onze ziel. En dat weet hij, zo goed als dat de ziel dat dan ook weet. En omdat hij de zijnen kent, mogen zij toch straks met een opgericht hoofd aan het toe gaan. Wetende dat al hun schuld betaald is. En dat al hun ongerechtigheid verzoend is. En al zou hun geweten hen dan nog hebben te veroordelen, de wet doet het niet eens meer. En het recht van God eist van hen niks meer. Want er is betaald en er is volbracht en het is in orde. En hij kan zeggen, komt, gij gezegende mijn vaders en beërft het koninkrijk. En ze mogen binnengaan en eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. Nou, dat is ook verkrijgbaar. Eeuwig wee, ga weg. Hoef je verder niks te doen dan onbekeerd te blijven. En ongelovig te blijven. En onveranderd te blijven. Of komt gij gezegenden. En wat je daarvoor moet doen, dat is wel die bekering. En wel dat geloof. En dat wil God nu zelf nog schenken. Amen. Psalm 73, 12e vers. Laten wij samen danken. Heere, u spreekt ons in uw woord van geweldige dingen. Zeker ook als het gaat over die grote dag. Die laatste dag, die oordeelsdag, die bevrijdingsdag ook. O God, geef ons diepe indrukken van datgene wat u daaromtrent in uw woord openbaart. En laten we ons niet verliezen in het stellen van vragen waar toch geen antwoord op is. En in het maken van allerlei bespiegelingen en in het hebben van allerlei fantasieën. Maar laten we ons houden aan het geopenbaarde. En dat is genoeg. Dat is genoeg om ons inderdaad diep onder de indruk te doen komen. En dat is ook genoeg om ons de vraag te doen stellen die vanavond toch aan de orde was. Verwachten wij die dag nou ook met een groot verlangen? En kennen we die rechter hier al op aarde, omdat hij zich aan ons geopenbaard heeft en omdat hij onze schuld op zich genomen heeft en die weggedragen heeft aan het vloekhout? En zijn we al in de weg van waarachtige bekering in het heden der genade tot hem gegaan? En hebben we al een schuilplaats gezocht en gevonden bij hem? En is onze ziel al gered van het verderf? Of leven we nog zoals we geboren zijn, onveranderd, als natuurlijke mensen, de geest niet hebbende? Heren, wij bidden van u, laat uw woord indruk maken op een ieder van ons. En laat het tot vertroosting en tot bemoediging en tot verlevendiging van de hoop van al de uwen zijn. Maar laat het ook inderdaad mogen dienen als een middel in uw hand om de bekering te werken waar die nog altijd ontbreekt. En om genade te verheerlijken waar genade tot nog toe alleen maar een woord was zonder enige betekenis. Zegen ons, Heren, zegen uw woord. We gaan een week in waarin we elkaar weer hopen te ontmoeten in uw huis op deze aanstaande woensdag, de biddag. Breng ons inderdaad bij elkaar en geef dat we samen rondom uw woord voor uw aangezicht bijeen mogen zijn. Er is veel te bidden. Geef ons ook genade om te bidden. Geef ons de geest der gebeden. En onderwijs ons ook dan door uw woord. Wees ook met ons op de ledenvergadering dinsdagavond bij Leven en Welzijn. Laat ook daar alles met orde geschieden en wilt gij zelf in ons midden zijn. En ook zorgen dat de dingen die gedaan moeten worden in broederlijke eensgezindheid gebeuren mogen. Denk ook aan onze jeugdvereniging die zaterdag de jaarvergadering hoopt te houden. Mag ook dat een goede avond zijn, een avond met een boodschap. En wilt u alles wel maken, ook morgen bij de begrafenis van zuster Verhagen. We bidden het u, om Jezus wil. Amen. Psalm 97, het vijfde vers. Gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.